In de Bijbel Open kunt u luisteren naar een serie Bijbelstudies over het boek Jozua. Inleider is dominee Peden Butter uit Middelharnis. Vanavond aflevering 2. We lezen Jozua 1, de versen 1 tot en met 9. En we nodigen u uit met ons mee te lezen en de Bijbel erbij te houden tijdens de Bijbelstudie. Jozua 1, te beginnen bij vers 1. Het geschiedde nu na de dood van Mozes, de knecht des Heren, dat de Heere tot Jozua, de zoon van Nun, Mozes dienaar, sprak, zeggende: Mijn knecht Mozes is gestorven. Zo maak u op, trek over deze Jordaan, gij en al dit volk, tot het land dat ik hun, de kinderen Israëls, geef. Alle plaats waarop uw lieder voetzool treden zal, heb ik u gegeven, gelijk als ik tot Mozes gesproken heb. Van de woestijn en deze Libanon af, tot aan de grote rivier, de rivier Frat, het ganse land der Hethieten, en tot aan de grote zee tegen de ondergang der zon, zal uw lieder landpalen zijn. Niemand zal voor uw aangezicht bestaan al de dagen van uw leven, gelijk als ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet begeven en zal u niet verlaten. Wees sterk en heb goede moed, want gij zult dit volk dat land erfelijk doen bezitten, dat ik hun vader heb gezworen hun te geven. Alleen wees sterk en heb zeer goede moed, dat gij waarneemt te doen naar de ganse wet welke Mozes mijn knecht u geboden heeft. En wijk daarvan niet ter rechter noch ter linkerhand, opdat gij verstandig handelt alom waar gij zult gaan. Dat het boek van deze wet niet wijken van uw mond, maar overleg het dag en nacht, opdat gij waarneemt te doen naar alles wat daarin geschreven is. Want als dan zult gij uw wegen voorspoedig maken, en als dan zult gij verstandig handelen. Heb ik het u niet bevolen? Wees sterk en heb goede moed, en verschrik niet en ontzet u niet, want de Heere uw God is met u alom waar gij heen gaat.
Thans is het zover. Nu moet Jozua Mozes gaan opvolgen en zijn taak overnemen. Mozes is immers gestorven. Voordat het volk Israël de grens van het beloofde land kon overtrekken, moest Mozes afscheid nemen en is hij, net als ieder mens, de weg van alle vlees gegaan. Met die boodschap eindigt het boek Deuteronomium. Met diezelfde boodschap begint het boek Jozua, de boodschap van de dood, die niemand overslaat, die ook het leven afsnijdt van mensen die naar ons oordeel onmisbaar zijn. En zo iemand was Mozes, een onmisbaar mens. Maar God rekent anders dan wij. Bovendien rekent de Heer ook met de zonde. Zonden worden niet door de vingers gezien, ook bij Gods knechten niet. Zeker bij Gods knechten niet. Dat ondervond Mozes. In Numeri 21 wordt ons verteld dat hij God niet had geheiligd voor de ogen van het volk. Anders gezegd, hij had de eer van de Heere verduisterd. En toen volgde het vonnis. Mozes zou het beloofde land niet binnengaan. Wel heeft Mozes de Heere ernstig gebeden dat hij dat vonnis zou willen herzien. Maar het bleef zo. En dus sterft Mozes. En daaruit kan Israël leren dat God de zonde ernstig neemt. Laten ze daarom ook maar een poosje rouwen over de dood van Mozes. En zich intussen herinneren dat zij het waren die door hun gedrag Mozes aanleiding hebben gegeven om te zondigen. Maar hoe moet het nou verder? Ze zijn aan de grens van het land Kanaan gekomen en dan sterft hun leider. De man die tussen God en het volk instond, de middelaar, die het symbool was van de nabijheid des Heren. Hoe moet het nu? Als Gods dienaren sterven, sterft er niets in God. Hij verandert daar niet door. Hij blijft ook onder die omstandigheden dezelfde. En zijn woord blijft waar. En zijn werk gaat door. Er mag veel veranderen wat personen betreft. Maar wezenlijk verandert er niets. Dat laat de Heere terstond aan Israël weten. Want na de dood van Mozes richt de Heere zich tot Jozua en hij spreekt rechtstreeks tot hem. Zoals de Heere dat jarenlang gedaan heeft met Mozes, zo doet hij het ook nu met zijn opvolger. Hij roept hem tot de taak waartoe hij al eerder was afgezonderd. Nu moet hij met de daad de plaats van Mozes gaan innemen. De ene knecht is gestorven, maar door Gods genade staat de volgende knecht al klaar. Bewijst dat niet dat de Heere een bijzondere zorg voor zijn volk heeft? Met die persoonlijke roeping van Jozua begint het boek dat naar zijn naam genoemd is. En van meet af wordt dan duidelijk dat het een geweldige taak is waartoe de Heere hem roept. En er komt heel wat op hem af. Zeker, hij heeft een opleidingstijd gehad. In de nabijheid van Mozes heeft hij veel dingen kunnen leren. Maar nu staat hij er zelf voor. En hoeveel bedenkingen en bezwaren hebben er geleefd in zijn hart? Kanaan moet veroverd worden. En uit eigen waarneming weet Jozua hoe Kanaan eruit ziet. Hoe de steden eruit zien. Hij is er zelf geweest. Met zijn eigen ogen heeft hij kunnen constateren dat de inwoners van dat land niet te onderschatten vijanden zijn. Hoe moet dat alles? Nergens lezen we dat Jozua hardop bezwaren gemaakt heeft in een poging om onder de opdracht uit te komen. Maar wat de Heere in deze ontmoeting tot Jozua gaat zeggen, maakt wel zoveel duidelijk dat er ook in zijn hart heel wat geleefd heeft, waardoor hij vreselijk tegen de opdracht opzag. God weet evenwel hoe hij met zijn knecht moet omgaan. Als hij roept, dan maakt hij ook bekwaam. Dan geeft hij moed, dan stelt hij in staat om de zware opdracht te aanvaarden en uit te voeren, en geeft de Heere bijzonder zware opdrachten, dan komt hij ook met zeer bijzondere, allesomvattende beloften. Zo komt het dat we in het eerste gedeelte van Jozua 1 vinden dat de Heere de opdracht die hij aan Jozua geeft mengt met beloften. De opdracht is: zo maak u nu op, trek over deze Jordaan, gij en al het volk tot het land dat ik hun, de kinderen Israëls, geef. Later volgen er meer details, maar onmiddellijk na de opdracht staan daar de beloften. Eigenlijk al direct in vers 2. Het land dat ik hun geef. God is al bezig het hun te geven. In vers 3 wordt het nog duidelijker. Daar geeft de Heere de grenzen van het land aan dat ze in bezit gaan nemen. Hij maakt de omvang ervan bekend. En al dat land waar zij hun voeten op zullen neerzetten, zal van hen zijn. Dat zal de Heere geven. Nu wonen er weliswaar nog vijanden, maar die zullen verdwijnen. Die moeten hun plaats afstaan aan Gods volk. Let u er ook op hoe de Heere deze dingen formuleert. Met name de werkwoordsvormen zijn van belang. Spreekt God in de toekomende tijd? Nee, in de voltooide tijd. Alle plaats waarop uw voedsel treden zal, heb ik u gegeven. Voor God is het al een voldongen feit. Alsof de strijd al gestreden is en de overwinning al behaald is. Zo zeker zijn Gods beloften. Heb ik u gegeven. En toch moet het allemaal nog beginnen. Hoe kan God dan zo stellig spreken? Omdat zijn raad onveranderlijk is en zijn trouw onverbrekelijk. Hij heeft het toegezegd. Het zal dan ook gebeuren. Maar dan mag het vertrouwen op die God en het geloof in zijn belofte ook vast zijn. Voor het geloof van Jozua en voor het geloof van het volk mag het vaststaan. Elke plaats waarop wij treden is van ons. Elke meter grond van dit land is van ons, want God zegt het. Voor het geloof is dat inderdaad ook zo. Paulus schrijft in Efeze 2 vers 6 dat de gelovigen niet alleen met Christus zijn opgewekt, maar ook met hem in de hemel gezet zijn, terwijl ze toch vaak nog door veel verdrukkingen heen moeten. Maar omdat God trouw blijft en omdat hij het werk van zijn handen niet laat varen, is de toekomst voor het geloof al heden. Voor het ongeloof uiteraard niet. Voor de twijfel ook niet. Voor het levende geloof wel. Dat mag over veel bezwaren heen zien. Zelfs heen zien over de dood. Na deze algemene belofte volgen er nog drie beloften die speciaal voor Jozua bedoeld zijn. De eerste van die drie luidt: niemand zal voor uw aangezicht bestaan al de dagen van uw leven. Niemand van de vijanden zal genoeg kracht en moed hebben om Jozua te kunnen weerstaan. En als ze toch al aandurven om met hem te strijden, dan zullen ze het verliezen. Daar zal God voor zorgen. Dat is niet minder dan Gods garantie dat Jozua met de legers van Israël de overwinning zal behalen en het land Kanaan zal veroveren. De tweede belofte luidt: zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Dat God met Mozes geweest is, weet Jozua nog heel goed. Daar was hij vaak zelf getuige van. Op dezelfde manier zal de Heere nu met hem zijn. Ook hij mag van de hulp van de Heere verzekerd wezen. God staat naast hem. God beschermt hem. God sterkt hem. En dan is er ook nog de derde belofte. Ik zal u niet begeven en zal u niet verlaten. Bij een eerdere gelegenheid was dat ook al tegen hem gezegd. We lezen dat in Deuteronomium 31. Maar toen was Mozes er nog. Toen kon Jozua nog achter hem wegschuilen. Nu is Mozes er niet meer. En wat doet God? Hij herhaalt die belofte en hij past die belofte heel persoonlijk toe. En Jozua mag het nu rechtstreeks uit de mond van de Heere horen, dat God met hem zal zijn en dat God met hem zal blijven. Feitelijk een allesomvattende belofte. En dat moet Jozua genoeg zijn. En dat is ook genoeg. God zal Jozua niet begeven. Hij zal hem niet teleurstellen. Hij zal hem niet ontrouw zijn. In het vertrouwen op de Heere zal Jozua niet beschaamd worden. Hij zal Jozua ook niet verlaten. Hem niet aan zijn lot overlaten. God zal met hem niet doen wat iemand doet die een kind te vondeling legt en het dan onverzorgd achterlaten. Dat is niet Gods manier van doen. Nooit. Met deze bemoedigingen moet Jozua het doen. En daar kan hij het ook mee doen. Zo kan hij de opdracht gaan uitvoeren. Zonder die belofte zou hem dat niet mogelijk zijn. In zichzelf is ook Jozua maar een zwak en nietig mens. In eigen kracht kan hij niet strijden. Ook geen leiding geven. Maar met Gods beloften kan het. Laat hij nu echter niet denken dat hij zelf niets meer hoeft te doen, omdat alles nu vanzelf wel in orde zal komen. Nee, Jozua moet aan de slag. Dat blijkt wel uit de volgende verse. Daar wordt de opdracht van vers 2 heel wat meer gedetailleerd omschreven. Het gaat om de verovering van het land Kanaan en de manier waarop het zal gebeuren. Twee dingen krijgen dan speciale nadruk. In de eerste plaats, Jozua wordt aangespoord om sterk te zijn. Let u er overigens wel op dat het land Kanaan hier aangeduid wordt als een erfenis. Daarmee wordt het bijzondere karakter van dat land tot uitdrukking gebracht. En zo kan het land Kanaan verder in de Bijbel ook model staan voor alle heil dat Gods kinderen als een erfenis zullen ontvangen. Wel nu, voor het in bezit nemen van deze erfenis zal Israël moeten strijden. En Jozua zal hen in die strijd moeten aanvoeren. Nee, dat zal nog niet meevallen. Want hoe kunnen zij, ongeoefend als zij zijn, het opnemen tegen de welgetrainde en geharde soldaten van de Kanaanieten? Zijn ze er tegen opgewassen? Kan Jozua dat aan? We krijgen helemaal niet de indruk dat Jozua in aanleg zo'n held, zo'n onverschrokken strijder is. Het lijkt er eerder op dat Jozua een wat timide man is geweest, die voor zijn eigen besef geroepen is tot een taak waar hij zichzelf ook helemaal niet bekwaam toe acht. Waar ik deze mening op grond, op het feit dat de Heere hem tot 3 maal toe oproept om sterk en moedig te zijn. Waarom moet de Heere dat zo vaak herhalen? Tegen wie zeggen wij, wees flink? Tegen mensen die naar ons oordeel de neiging hebben om helemaal niet zo flink te zijn. Tegen welk kind moet de moeder 3 keer zeggen, niet bang zijn? Tegen een kind dat juist wel bang is. Kennelijk ziet de Heere genoeg redenen om met grote nadruk tegen Jozua te zeggen, wees sterk, heb goede moed. Maar waar haalt hij die moed dan vandaan? God heeft zijn belofte gegeven. En die zijn betrouwbaar. Niemand zal voor uw aangezicht bestaan. Ik zal met u zijn. Ik zal u niet begeven of verlaten. Dat is genoeg. Zo kan Jozua sterk zijn. Hij heeft toch niets te vrezen als God met hem is? Overigens wordt op deze manier wel duidelijk dat straks niet Jozua de eer van de overwinning zal krijgen. Die komt uitsluitend aan de Heere toe. De overwinning zal niet te danken zijn aan zijn veldheerstalenten of aan de juiste wapens en het juiste gebruik van die wapens. Alles zal te danken zijn aan de Heere. Precies zoals ze door een dichter onder woorden is gebracht. Hun zwaard deed hen dit land niet erven. Hun arm deed hen geen heil verwerven. Maar uw rechterhand, uw macht, heeft hun die voorspoed toegebracht. En tevens zien we hier waarom God altijd gebruik maakt van het zwakke. Gods kracht wordt in onze zwakheid volbracht, opdat het zij gelijk geschreven is die roemt, roemen in de Heere. Wat gezegd kan worden met betrekking tot de strijd om Kanaan, kan ook gezegd worden met het oog op de geestelijke strijd waartoe Gods kinderen worden opgeroepen, de strijd tegen de zonde en tegen de duivel en tegen hun eigen zondige bestaan. Dat is ook een zeer ongelijke strijd waar geen mens in staande kan blijven, tenzij de Heere sterkte en moed en krachten geeft. Maar ook dan is het de Heere die het doet en is het de Heere die de eer ervoor verdient. Het tweede aspect dat door de Heere in de opdracht aan Jozua aan de orde wordt gesteld, is dat Jozua de wet des Heeren als leidraad moet nemen. Jozua moet dus niet afgaan op eigen inzichten en zelf zijn normen gaan bepalen. En ook niet handelen overeenkomstig de mening van het volk. Nee, zijn uitgangspunt moet zijn: wat zegt de Heere? En daarmee geeft God zijn eigen wet dus een heel dominerende plaats in het leven van Jozua. Die wet die na de dood van Mozes compleet is en die nu als een wetboek beschikbaar is. Een gezaghebbend document. De absolute norm waaraan alles ondergeschikt dient te zijn. Tot de wet en tot de getuigenis. Zo ze niet spreken naar dit woord, het zal zijn dat ze geen dageraad zullen hebben. Dat laat wel zien met hoeveel gezag de Heere zijn eigen wet bekleedt. Vier dingen worden in verband met die wet door de Heere gezegd. Vier dingen die voor Jozua van belang zijn en ook voor ons. In de eerste plaats, Jozua moet die wet overdenken. Dat het boek van deze wet niet wijken van uw mond, maar overleg het, dag en nacht. In Psalm 1 is sprake van de ware vrome en van hem wordt gezegd dat hij dag en nacht Gods wet overpeinst. Hoe doet een mens dat? Met het hart, maar ook met het hoofd en zelfs ook met de mond. Overdenken, overpeinzen is denken over, maar ook spreken over Gods woord en Gods wet. Ervoor gaan zitten, er de tijd voor nemen, ons er helemaal op concentreren. Heeft Jozua daar wel tijd voor? Er is zoveel dat op hem afkomt. Hij moet aan zoveel dingen tegelijk denken. Tot welke taak de Heere een mens ook roept, die taak kan nooit zo tijdrovend zijn dat we aan het overdenken van Gods wet niet meer toe kunnen komen. Het is niet vanwege gebrek aan tijd als de geestelijke overdenking erbij inschiet, maar vanwege gebrek aan geestelijke behoeften. Zegt Jezus niet dat ons hart daar is waar onze schat is? Daniel had het geweldig druk en toch vond hij 3 keer per dag de tijd om in gebed te gaan. Het tweede is, Jozua moet aan de wet gehoorzamen. Dus de wet niet alleen overdenken, maar ook doen, zegt de Heere. Dat gewaarneemt te doen naar de ganse wet. Hij mag er niet van afwijken, nog naar de ene, nog naar de andere kant. En waarom dat niet mag, dat is terstond duidelijk als we nog even bedenken dat die wet des Heeren het hoogste gezag heeft. Daarvan afwijken is absoluut onbetamelijk. En daarom passen hier geen compromissen. We moeten ook maar niet zoeken naar uitvluchten. Hier past alleen restloze overgave en gehoorzaamheid met als motief de liefde. Dat is toch ook de teneur van Psalm 119? Kan het anders? Als de Heere zijn wet in ons hart schrijft, begeren we hem dan niet te gehoorzamen? In de derde plaats, voor dit alles is moed nodig. Merkwaardig genoeg verbindt de Heere aan de opdracht om te gehoorzamen naar zijn wet de oproep om moedig te zijn. Alleen wees sterk en heb zeer goede moed dat gewaarneemt te doen naar de ganse wet. Is er dan moed voor nodig om Gods wet te gehoorzamen? Wel zeker, want tegen een nauwgezette levenswandel komt veel verzet. Iemand die zo zoekt te leven moet er maar op rekenen dat hij vroeg of laat bespot en gehoond kan gaan worden. En dan is er zo spoedig de vrees voor wat de mensen wel van ons zullen zeggen. En mensenvrees legt een strik. Daarom is er inderdaad moed voor nodig om naar de wil des Heren te leven. En in de vierde plaats, aan dit alles is zegen verbonden. Ten slotte geeft de Heren te kennen dat inderdaad zo'n leven gezegend zal worden. Want als dan zult ge uw wegen voorspoedig maken en als dan zult ge verstandig handelen. Is dat niet hetzelfde als wat we bijvoorbeeld in Psalm 19 lezen, waar staat dat in het onderhouden van Gods geboden een groot loon gelegen is? En herhaalt Paulus dat ook niet met andere woorden als hij zegt dat de godzaligheid tot alle dingen nut is? Nog is dat waar. God geeft zijn zegen in de weg der gehoorzaamheid. Iemand zegt, en Asaf dan? Als we hem aan het woord horen in Psalm 73, ziet hij alleen maar het tegenovergestelde. Dat kan waar zijn. En dat is inderdaad geen gering probleem. Maar het principe wordt er niet anders door. Dat heeft Asaf tenslotte zelf ook ingezien. Wie zijn weg wel aanstelt, die zal ik Gods heil doen zien. Zo lezen we in een andere psalm van Asaf. En dat is echt waar.
Tot zover de Bijbel open. Dominee Peden Butter uit Middelharnis sprak vanavond over Jozua 1, de versen 1 tot en met 9. Volgende week hopen we deze serie Bijbelstudies te vervolgen met de Bijbelstudie over Jozua 1, vers 10 tot en met 18.